Zullen we deze dienst beginnen met een moment van stilte, stilgebed, waarin we deze dienst aan de Heer opdragen. Heel uw woord is de waarheid. Al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. Vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is ook voort zal zetten. Tot de dag zal komen dat er Jezus terug zal komen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook staande het tweede en het derde couplet van 513 zingen. We zijn ontzettend blij dat u allemaal hier naartoe gekomen bent, naar deze speciale, zoals we dat ook noemen, een Maranatha-avond. In de Korinthebrief, daar spreekt Paulus dit woord uit, Maranatha. En Maranatha, dat betekent eigenlijk de wens, de uitroep, Heer Jezus, kom. Kom, Heer Jezus. En ook in deze dienst willen we daar met elkaar over nadenken. Over de komst van de Heer Jezus en de profetieën die in vervulling gegaan zijn, die vandaag in vervulling gaan, maar ook in de toekomst nog vervuld zullen worden. Heel interessant. Hartelijk welkom, het koor Praise the Lord met Jan Quintus. Jan Quintus is ook dirigent van het Holland Koor. En misschien wel goed om dat even te noemen. Bij de uitgang vindt u ook foldertjes daarvan. Doe mee en zing mee met het Holland Koor. Ze hebben een regioconcert op zaterdag 15 november in de Sint-Jacobskerk in Enschede op de Oude Markt. De deuren zijn open om 16:30 en het begint om 17:00. Jan Quintus zal het koor leiden. Ik zal er ook aanwezig zijn om Gods woord door te geven. En het belooft een hele fijne middagavond te worden. U bent in ieder geval allemaal hartelijk welkom. En er komt ook iets te staan in het gemeenteleven wat volgende week uit zal komen. Laten we met elkaar deze dienst aan de Heer opdragen en zijn zegen vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn en dat we dit prachtige lied met elkaar mochten zingen. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat uw plannen falen niet. Heer, u heeft uw woord uitgesproken over deze wereld. En we weten, Heer, dat uw woord in alle trouw vervuld zal worden. Heer, dank u wel dat u zo trouw bent en dat we dat ook vanavond mogen ontdekken. Trouw aangaande uw woord, trouw ten opzichte van uw volk Israël, trouw naar uw gemeente toe, ook heel trouw naar ons heel persoonlijk toe. En we danken u, Heer, dat uw trouw niet gemeten hoeft te worden aan onze trouw. Dat er zelfs in uw woord staat, als wij ontrouw zijn, dat u getrouw blijft. Want u bent de getrouwe, u kunt uzelf niet verloochenen. Heer, zo wilt u ook als de trouwe Heer en Heiland vanavond in ons midden zijn. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een heel goed uur met elkaar geven. Wilt u het zangkoor zegenen als ze liederen voor ons gaat zingen. Wilt u uw dienstknecht zegenen als hij uw woord zal spreken. En wilt u ons ontvankelijke harten geven, geopende oren, geopende ogen, zodat wij u mogen ontmoeten. Ik wil u danken, Heer, voor iedereen die gekomen is. Ook zij die misschien nog nooit in deze kerk geweest zijn, misschien zelf nog nooit een kerk aan de binnenkant gezien hebben. Heer, laat het zo zijn dat wij vanaf het eerste moment heel duidelijk mogen ervaren dat u in ons midden bent. Dat u onze harten aan wilt raken. En dat u de levende God bent. De levende God ten opzichte van alle dode afgoden die in deze wereld gediend worden. Heer, we willen u vragen, wilt u tot ons spreken? Wilt u onze harten aanraken? En dat we aan het einde van deze avond kunnen ervaren dat u in ons midden was. Heer, als er mensen zijn die nog niet de persoonlijke omgang met u kennen, die u wel van horen zeggen kennen, maar niet persoonlijk. Och Heer, laat het zo zijn dat deze avond door u gebruikt mag worden, zodat ook zij u persoonlijk mogen leren kennen. En we danken u dat het kan. We danken u dat u uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld liet komen. Uw Zoon, de Heer Jezus, die aan ons mensen gelijk werd. De Heer Jezus die voor ons aan het kruis de straf droeg die wij verdiend hadden. Die onze zonde gedragen heeft als de grote zondebok. Heer, die de schuld van mij gedragen heeft. En wat is geweldig dat we mogen lezen in uw woord, dat door het bloed van de Heer Jezus al onze zonden vergeven worden. En dat we gereinigd zijn en dat we verzoend zijn met u, Heere God. Een heilig en rechtvaardig God. Heer, dank u wel voor dit geweldige verlossingswerk op Golgotha. Dank u wel, Heer Jezus, dat u niet alleen gestorven bent, maar ook opgestaan bent. Dat u naar de hemel gegaan bent en dat u beloofd heeft ook weer terug te komen. Heer, daar kijken we naar uit. Daar willen we ook uw woord op naslaan en ontdekken hoe u dat vertelt in uw woord. Heer, dank u wel dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. Wil u bidden voor uw volk Israël? Wil u bidden voor de christenen die vervolgd worden? Wil u bidden voor de gemeente wereldwijd? En we danken u, Heer, dat u hen ziet en dat u over hen waakt. In Jezus' naam. Amen. Er staat een heel mooi lied over de trouw van God in de bundel Opwekking 542. Dat is een lied wat we heel mooi twee keer kunnen zingen. En dat niet zomaar twee keer. Maar ik dacht, het is misschien het handigste als we twee keer zingen. De eerste keer zingen we het gewoon met elkaar. En de tweede keer, als we het zingen, dan wil ik graag Praise the Lord uitnodigen om zich alvast op te stellen hier. En dan zullen ze de eerste liederen voor ons zingen. 542, God van trouw. Thank you.
willen graag drie nummers voor u zingen. Het eerste is een gebed. Heer, ontferm u over ons. Dat is mooi om te beginnen met ook te bidden. Dat willen wij als koor doen. Dat doen wij op onze repetities en ook op onze optredens. Daarna zingen wij twee Engelse liederen. Seekers of your heart. Mensen zijn er. Als we om ons heen kijken, zien we zoveel mensen die op zoek zijn naar van alles. En er is eigenlijk maar één antwoord. Er is maar één antwoord. De Heer Jezus. Het antwoord is zo simpel en mensen blijven maar zoeken. En daarnaast willen wij ons geloof belijden door te zeggen, I believe. Maar eerst, Heer, ontferm. Thank you.
Dankjewel voor deze prachtige liederen. Voordat we met elkaar nog een lied gaan zingen, wil ik graag een paar stukjes lezen uit het Woord van God, waarin de Bijbel duidelijk maakt dat dit boek, de Bijbel, niet zomaar een boek is, maar een heel wonderlijk boek. Een boek waarin de inhoud zijn schaduwen ver vooruit werpt op het wereldgebeuren van de tijd van onze tijd. Er zijn een paar stukjes die ik wil lezen. Eerst een stukje uit Psalm 19. Psalm 19, vers 8 tot en met 12. Psalm 19, vers 8 tot en met 12. Daar zegt David: de wet des Heren is volmaakt. Ze verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Ze verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De verordeningen des Heren zijn waarheid, al te gade rechtvaardig. Kostelijker zijn ze dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing, ja dan honing uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. En dan een stukje uit Matteüs, hoofdstuk 5. Matteüs, hoofdstuk 5. Matteüs, toen de Jezus hier op aarde leefde, was dit stuk van de Bijbel, het grootste stuk van de Bijbel, al lang geschreven, in boekvorm verkrijgbaar. Boekrollen, in het Grieks vertaald. Dat Oude Testament was er al lang. Hij leerde uit dat Oude Testament. Pas na Christus is het Nieuwe Testament geschreven. En als de Jezus in de synagogen kwam, dan leerde hij vanuit dat Oude Testament. Nou, en over dat Oude Testament zegt hij in Matteüs 5, vers 17: meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, vers 17 van Matteüs 5, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet. Dat is een accent, TQ of een trema, schrijftekentjes, de kleinste taalkundige tekentjes in het Hebreeuws. Of in het Grieks. Er zal niet één jota of niet één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van deze kleine geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal klein heet in het koninkrijk der hemelen. Door wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. En dan uit de Petrusbrief, helemaal achter in de Bijbel, net een klein stukje voor het boek Openbaring, in 1 Petrus 1, vers 8, daar staat, 1 Petrus 1, vers 8, zegt Petrus over de Heer Jezus: hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met onuitsprekelijk en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl ze naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. En over dat woord zegt hij één bladzijde verder in datzelfde hoofdstuk, in vers 24. Daar staat dat we wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad door het leven en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. En nog één stukje uit 2 Petrus, hoofdstuk 1. 2 Petrus 1, vers 19. 2 Petrus 1, vers 19. En dat willen we ook vanavond gaan doen. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. De Statenvertaling zegt zeer vast. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens. Maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover deze woorden. We gaan met elkaar een heel bekend lied zingen. Een lied over de toekomst, over de tekenen in de tijd, van de tijd waarin we leven. Het is lied 792 uit de bundel Johannes de Heer. En terwijl we dat lied zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En tegelijkertijd ook voor het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze rondgang. De eerste zak is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede voor het onderhoud van de gebouwen. Het is wel heel bijzonder om vanavond met elkaar na te mogen denken over het onderwerp vervulde profetieën. Vanmorgen, voor degenen die er niet waren, hebben we het gehad over wat betekent het om een bijbelgetrouwe gemeente te zijn. Juist in deze zondag voor de dag van reformatie, waarin we terug mogen denken aan die moedige man, die Luther, die zijn stellingen op de slotkapel timmerde en daarmee het woord van God weer terugbracht in de kerken en liet zien dat het woord van God geen duim breed wijkt, zoals we in het een vaste burcht kunnen zingen. Zijn woord zal geen duim breed wijken. Alles wat hierin staat, is waar. Alles wat hierin staat, gaat gebeuren of is gebeurd. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. En we hoeven hier absoluut niet aan te twijfelen. Alles wat hierin staat, dat gebeurt zoals het er staat. David zegt hierover, over het woord van de Heer, de woorden van de Heer zijn zuivere woorden. Gedegen zilver in een smeltoven in de aarde, zevenvoudig gelouterd. Dus al het kaf is eruit. Het is puur. Het is het woord van God. En daar hoeft u, daar hoef ik, wij allen, absoluut niet aan te twijfelen. Vanavond gaan we het met elkaar hebben over vervulde profetieën. Profetieën die op dit moment vervuld worden. En profetieën die in de komende tijd vervuld zullen gaan worden. Profeet. Het woordje profeet, nebuim, betekent letterlijk een woorddoorgever. Een profeet is een ontvanger. Hij ontvangt het woord van God. Van God en hij geeft het woord door aan degene die het moet horen. Een profeet staat wat dat betreft eigenlijk tussen God en de mens in. Een valse profeet is geen ontvanger van God, maar die zegt uit zichzelf bepaalde dingen. En er staat in de Bijbel dat vooral de laatste tijden, vlak voor de komst van Christus, er vele valse profeten op zullen staan. En vele mensen zullen ze verleiden, omdat ze niet meer spreken vanuit het woord van God, maar vanuit hun eigen bevindingen, of zoals ze er zelf over denken. Het is ontzettend belangrijk om in deze tijd, in de kerk, in de diensten, met welk profeet u ook te maken krijgt, dat je steeds weer ontdekt van, waar staat het? Want dit is het profetisch woord en dit woord is compleet. Je komt wel eens in bepaalde gemeenten en dan staat er iemand op en die zegt, dit is het woord des Heren. En dan geeft hij een profetie door. En dan ben ik zo blij dat ik mag weten, alles wat God mij wil vertellen staat hierin. En dit is het complete woord van God. Wil dat zeggen dat God vandaag niet meer spreekt? Zeer zeker, maar altijd vanuit zijn woord. God heeft ons nog zoveel te zeggen. Ik heb wel eens een keer in een gemeente gesproken en daar kwam een jonge man naar me toe die zei, die Bijbel die kennen we nou wel. We willen nou wel andere dingen horen. Ja? Letterlijk, die Bijbel die kennen we wel. We zijn naartoe aan wat anders. Weet u, de Bijbel is het woord van God. Als we het hebben over Bijbelse profetieën, dan is er één principe wat we heel goed in de gaten moeten houden. Ik heb het wel eens meer geïllustreerd. Als je in Zwitserland bent en je kijkt zo over het berglandschap, dan zie je de ene bergtop vlak achter de andere bergtop. En dan lijkt het wel of die bergtoppen elkaar raken. Je kijkt er als het ware horizontaal overheen. Maar als je vanuit de hoogte deze bergtoppen bekijkt, dan kun je soms ontdekken dat tussen de ene bergtop en de andere bergtop soms nog een oneindig groot wijd dal zit. Als we de Bijbel lezen, dan kijken we vaak over die profetische bergtoppen heen. En dan lijkt het net of deze bergtoppen vlak achter elkaar zitten. Maar er zit soms wel 2000 jaar tussen. Ik zal u een voorbeeld noemen. Daar staat, hoeft het niet op te slaan, u kent waarschijnlijk allemaal wel de geschiedenis, dat de engel Gabriel naar Maria komt. En dan zegt de engel Gabriel tegen Maria: Maria, je zult zwanger worden. En je zult een kind baren. En dit kind wat je zult baren zal de Zoon van God genoemd worden. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning heersen tot in eeuwigheid. Nou, dat is zo'n profetie. De profetie van dat Maria zwanger geworden is. Is dat gebeurd? Ja. Hebben ze hem de Zoon van God genoemd? Ja. Dat is allemaal gebeurd. Maar is het ook al gebeurd dat hij de troon van David gekregen heeft? Op de troon van David zit en regeert over deze hele wereld. Is dat ook al gebeurd? Nee. Zie je dat in één adem heel veel genoemd kan worden? Maar die bergtoppen tussen de geboorte van Christus en het moment dat hij de troon van David zal krijgen en zal regeren tot in eeuwigheid, daar zit nu al 2000 jaar tussen. En dat is nou zo'n dal wat je eigenlijk, als je er zo overheen kijkt, bijna niet ziet. Als we het gaan hebben over vervulde profetieën, er zijn er een aantal onderwerpen waar ik u in mee wil nemen. Als het gaat over vervulde profetieën, dan is het heel mooi om te zien hoe God zijn woord vervuld heeft ten opzichte van Israël. Er staat bijvoorbeeld, en als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u dat rustig met mij opslaan, al in Genesis 15. En Abraham wordt in de Bijbel een profeet genoemd. Een profeet die dingen vertelt die pas veel later in vervulling zullen gaan. Nou, Abraham vertelt hier in Genesis 15, vers 13. En hij zeide tot Abraham, en Abraham heeft het doorgegeven als een profeet. Dus Abraham was hier de ontvangende. God zei tegen Abraham en Abraham heeft dat aan ons doorgegeven als profeet. Weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij het zullen dienen. En dat die hen zullen verdrukken. 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Zie je wat Abraham hier krijgt? Abraham krijgt hier al honderden jaren van tevoren de boodschap van God dat het volk van Israël straks in slavernij in Egypte geleid zal worden. En 400 jaar daar in slavernij zal blijven. Isaac moest nog geboren worden. Jacob moest nog geboren worden. Jozef die moest natuurlijk nog geboren worden voordat ze naar Egypte gingen. Maar Abraham, God heeft het aan Abraham al lang van tevoren laten weten. En is het gebeurd? Het is precies in vervulling gegaan. En inderdaad, het is exact het vierde geslacht is weer teruggekeerd naar het land Israël. Dat is profetie. Gods profetie aangaande Israël. Mozes die in Deuteronomium 28 de tijd van Israël voorspelt zoals dat nu is. Als u kijkt in Deuteronomium 28, en daar hebben we het, mensen, Mozes leefde 1500 jaar voor Christus. En Mozes heeft daar verteld over de tijd die 15 eeuwen later pas in zou gaan. Want wat zegt Mozes hier als profeet, als groot profeet? Dan staat in vers 64 van Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, vers 64, daar staat: De Heere zal u verstrooien onder alle naties. Van het ene einde der aarde tot het andere. Mensen, er is geen land waar de Joden niet naartoe verstrooid zijn. En dat is gebeurd 70 na Christus. Toen zijn de Joden overal naartoe verspreid. overal verstrooid. En dat heeft Mozes al 1500 jaar van tevoren in Gods woord opgeschreven. En wat staat er? Al daar zult gij andere goden dienen, die nog gij, nog uw vader gekend hebben. Hout en steen. Gij zult onder die volkeren geen rust vinden. Nog een rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevend hart geven. Ogen vol heimwee, een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Des nachts en des daags zult gij opschrikken. En van uw leven niet zeker zijn. S'morgen zult gij zeggen was het maar avond. En s'avond was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult. En vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Ze waren notabene nog niet eens in het land Canaan. En toen heeft Mozes al heel ver vooruit gezegd dat het Joodse volk straks gehaat en vervolgd zal worden door alle volkeren. En verspreid zal worden. Nog zo'n voorbeeld. Iets dichterbij. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. De grote profeet. Toen zag de Heer Jezus de tempel. Prachtige tempel. Mooi herbouwd door Herodes. En toen zei de Heer Jezus, er zal hier geen ene steen op de andere steen blijven. Jeruzalem wordt verwoest. De legerkampen zullen komen. En de tempel wordt tot op de grond toe verwoest. Nou, dat zei de Heer Jezus. U kunt het lezen in Matteüs 24. Nou, als je op dat moment daarbij gezeten zou hebben, zou je zeggen, Heer Jezus, dat kan toch nooit? Dat gebeurt toch niet? Maar het is gebeurd. Binnen die generatie, binnen 40 jaar, de Heer Jezus was toen 33 jaar, en de Heer Jezus zegt, dit geslacht zal het meemaken. Binnen die generatie, in het jaar 70, nog geen 40 jaar later, kwamen de legers van de Romeinen. En die hebben de hele stad verwoest. Flavius Josephus, de grote geschiedschrijver, die zei dat Titus de opdracht gegeven had om de stad te behouden. En de tempel niet af te breken. En op een hele wonderlijke manier verdwaalde een vuurpijl en die kwam terecht in de tempel en zette de tempel toch in lichte laaien. En toen is het de temperatuur in de tempel zo hoog opgelopen dat al het goud dat nog in de tempel was, dat werd tussen de stenen ingezogen. En toen heeft men letterlijk alle stenen van elkaar afgehaald om het goud ertussen uit te halen. Er is geen ene steen op de andere steen gelaten. Zo exact ging die profetie in vervulling. Ezechiël geeft ook een geweldige profetie. Als u kijkt in Ezechiël 36 over Israël. In Ezechiël 36, daar geeft Ezechiël een profetie. En daar hebben we het over een man, een profeet, die leefde zo'n 600 jaar, ruim 600 jaar voor Christus. Dus dan hebben we het over een profeet van 26 eeuwen terug. En deze profeet Ezechiël, die schreef in zijn tijd, in vers 24 van Ezechiël 36, Ezechiël 36 vers 24, ik zal u weghalen. Het volk, hè, waar Mozes over schreef, dat het verspreid zal worden, verstrooid zal worden over de hele wereld. Daar zegt Ezechiël, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Mooi is dat, hè? Dat is profetie. Dat is Gods woord. En als we kijken naar de Falasja's die teruggekomen zijn uit Ethiopië. Als we kijken naar de Siberische Joden. Als we kijken naar de Joden die overal van alle hoeken van deze wereld uiteindelijk toch weer terugkeren naar hun eigen land. Dan zie je dat Gods woord in vervulling gaat. Wie is van u wel eens in Israël geweest? Steek uw vinger eens op. Nou, dat zijn er toch wel aardig wat. Nou, in mei krijgt u hier in ieder geval vanuit de gemeente een nieuwe gelegenheid om naar Israël te gaan. Vanuit de gemeente zelf, lees het blad er maar eens over, het gemeenteleven. Maar als je nou op de Olijfberg staat en je kijkt naar Jeruzalem, dan zie je daar ook één van die tekenen waaruit blijkt dat de profetie letterlijk in vervulling gaat. Want als u van de Olijfberg kijkt naar de muur van Jeruzalem, op het oosten, dan ziet u midden in die muur een poort. En die poort is dichtgemetseld. De Gouden Poort. Die poort is dichtgemetseld omdat de moslims dachten dat de Messias, de Joodse Messias, door die poort Jeruzalem binnen zal gaan. En ze hebben gezegd, dat moeten we verhinderen. En wij zullen die poort dichtmetselen. Voor die poort hebben ze zelfs een begraafplaats aangelegd. Want de koning van Israël die zal zijn voeten toch niet verontreinigen om zo Israël binnen te gaan. Nou, wat staat er nou over die poort? Kijkt u maar eens in Ezechiël 44. 626 eeuwen geleden schrijft Ezechiël over die poort in Ezechiël 44. Toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom. Ezechiël 44 vers 1. Die op het oosten uitzag. Dat is de Golden Gate, de Gouden Poort. En wat staat er dan? Deze was gesloten. En de Heere zeide tot mij, deze poort zal gesloten blijven. Zij zal niet geopend worden. En niemand mag daardoor binnengaan. Want de Heer, de God van Israël, is daardoor binnengegaan. Daarom moet zij gesloten blijven. Wonderlijk, hè? Dat heeft Ezechiël al zo lang van tevoren gezegd. En die moslims, die doen precies wat er in de Bijbel staat. Die sluiten die poort. Zo exact, zo waarachtig is het woord van God ten aanzien van Israël. Nog een voorbeeld, niet naar Israël, maar naar de volkeren. Een van de grootste volken, van de machtigste volkeren. Het machtigste land was naast Babel Tyrus. Een enorm handelsvolk. En Tyrus werd eigenlijk genoemd als een land, als een stad die oninneembaar was. Zo'n enorme stad in het huidige Libanon, daar lag Tyrus. En wat werd er over Tyrus gezegd? Als u kijkt, we hebben toch Ezechiël bij ons. Als u kijkt in Ezechiël 26, dan wordt over Tyrus verteld. In Ezechiël 26, daar staat dat de Heer zegt, vele volken in vers 3 van Ezechiël 26, vele volken stuw ik tegen u op, zoals de zee haar golven stuwt. Die zullen de muren van Tyrus vernielen en zijn torens omverhalen. Ook het puin zal ik eruit wegnemen en het maken tot een kale rots. Een droogplaats voor netten zal het worden midden in de zee, want ik heb het gesproken. Nou, wat moet je daar nou van denken? Tyrus, die machtige stad, die grote handelsstad, in de zee, een droogplaats van netten. Toen de vijandige volken kwamen, de vijand van Tyrus, hebben ze Tyrus ingenomen. En toen zijn heel veel mensen van Tyrus gevlucht naar een eilandje vlakbij in de kust van de Middellandse Zee. En dat was eigenlijk het laatste bolwerk van Tyrus. En wat hebben ze toen gedaan, de vijanden? Die hebben heel Tyrus afgebroken en alle stenen van Tyrus hebben ze in de zee gegooid en een dam gemaakt naar het eilandje. Om dat eilandje ook te overwinnen. En nou, als je bij Tyrus komt, dan kun je nog steeds een dam zien naar het eilandje waar al het puin van Tyrus voor gebruikt werd. En die dam is vandaag precies zoals het hier staat, een droogplaats waar de vissers hun netten laten drogen. Een prachtige mooie plek, zo'n mooie dam door de zee, een paar stokken en die netten die hangen daar heerlijk te drogen. Het is letterlijk in vervulling gegaan. Als we eens kijken naar de Messias. We hebben gekeken naar de profetieën aangaande Israël. We hebben het gezien naar volkeren, gewoon volkeren, hoe de Bijbel erover spreekt en het precies in vervulling gaat. We hoeven dat niet op te slaan. We kennen de schrift immers. In de Bijbel staat dat Micha al 500 jaar voor Christus zegt dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. Waar wonen Jozef en Maria? In Nazareth. Nou, dan denken we, foutje, dat gaat niet goed, want de Messias moet in Bethlehem geboren worden. En notabene, keizer Augustus op het juiste moment maakt er een hele volksverhuizing voor, zodat Jozef en Maria op het juiste moment in Bethlehem komen. En op het juiste moment wordt daar in Bethlehem de Messias geboren. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Zo wordt Gods woord vervuld. Jeremia spreekt over de kindermoord in Bethlehem. En het gebeurt. Jesaja spreekt over het feit dat er Jezus op zal groeien in Nazareth. En het gebeurt. Er wordt gesproken in het Oude Testament over de vlucht naar Egypte. En het gebeurt. We moeten eens weten, als je leest rondom de geboorte van Jezus, hoe vaak er dan genoemd wordt in de Bijbel, opdat vervuld wordt hetgeen geschreven is door dat kleine woordje. Dat lees je steeds weer. Of als we naar het kruis kijken. 1000 jaar voor Christus zegt David dat de Messias gekruisigd zal worden. Terwijl er in de tijd van David helemaal geen kruisdood bestond. Dat kende men helemaal niet. De kruisdood werd pas ingevoerd door de Romeinen. Terwijl er in Psalm 22 staat, ze hebben mijn handen doorboord. En daar wordt de kruisdood van Jezus beschreven. Het gaat precies zoals David gezegd heeft. David die zelfs zegt dat zijn kleed verdeeld zal worden. Er werd om zijn kleed gedobbeld. Precies zoals 1000 jaar daarvoor David verteld heeft. David die vertelt, in mijn dorst gaven ze me azijn. Het is echt niet zo dat die soldaten daar onderaan dat kruis zaten en zeiden, nou eens even kijken wat David nou gezegd heeft. Hè? Oh ja, we moeten hem azijn geven. En denkt u dat het zo gegaan is? Nee, de schrift werd vervuld. God had het gezegd. En dan staat er dat Zacharia zegt, en weet je, zijn beenderen zullen niet gebroken worden, maar hij zal doorstoken worden. En het is precies gebeurd zoals dat er staat. Die Zacharia heeft nog meer verteld. Die Zacharia zegt dat ze hem verkocht hebben voor 30 zilverstukken. Dat staat al in Zacharia. En ze hebben dat geld de pottenbakken toegeworpen. En wat lezen we in Matthäus? Toen Judas tot berouw kwam en het geld terugbracht in de tempel, toen hebben de overpriesters van dat geld, dat bloedgeld, de akker Akeldama gekocht. De akker van de pottenbakker. En ik hoop dat ik met u dat kan zien. Als we in mei naar Israël gaan, dan kunt u daar vlak achter de muur van het oude Sion, kunt u een akker vinden die nog steeds verwoest erbij ligt. Er is nog steeds niks mee gebeurd. Dat oude akkertje van Judas ligt er nog onberoerd. Uw plaats worden voor eeuwig woest. En dan hoeft u heus niet te denken, oh, dan ga ik er lekker een huis opbouwen. Dan is het, hè? Nee, het gebeurt niet. God waakt over zijn woord. En dat gaat net zoals over de opstanding, als over de hemelvaart. Het wordt allemaal in Gods woord verteld. En het gebeurt precies. Misschien nog even een paar dingen over de profetieën die vandaag in vervulling gaan. Het is niet alleen wat er in het verleden vervuld is, tot in de kleinste details, maar Gods woord gaat ook vandaag in vervulling. Vandaag hebben we te maken met een financiële crisis wereldwijd. U dacht natuurlijk van, hè, krijgen we er weer mee te maken? We hebben de hele week al mee te maken gehad. Nou, toch nog heel even. Hoe zien we vandaag Gods woord in vervulling gaan? Van iemand uit de gemeente kreeg ik een stukje uit Trouw. 8 oktober. en in trouw wordt geschreven. De stevige klap in de financiële wereld zijn die voorboden van een eerlijker verdeling van rijkdom wereldwijd. Als dat zo is, kan de financiële crisis bijdragen tot een wereldvrede. Grote verschillen tussen armoede en rijkdom stoken het vuur van oorlog immers op. Bisschop Gerard Korte, de bisschop, de aartsbisschop in Groningen, die zegt hierover het volgende. Eigenbelang gaat blijkbaar altijd boven gemeenschappelijk belang. Dat is een harde constatering uit deze crisis. Mensen zijn moeilijk in staat nationale belangen te overstijgen. En die gehechtheid aan nationale belangen blokkeert gerechtigheid in de wereld. En dan verzucht onze bisschop de Korte met deze woorden. Was er maar een wereldregering die de globale verhouding in de gaten hield en die met moreel gezag voor een eerlijke economische verdeling kan zorgen. Dat is misschien wel erg katholiek, maar daarbij de structuur van de Rooms-Katholieke Kerk hield hij daarmee voor ogen. Want wie controleert dan die machtige wereldleiders? En een ander artikel, dat is net zo'n artikel als, net zo'n krant als Tubantia, maar dan het Dagblad van het Noorden, die zegt met over de Europese initiatieven. Met deze initiatieven heeft Europa opnieuw laten zien dat de rol van de VS op economisch gebied heeft overgenomen. En dat is de tijd waarin wij vandaag leven en waarin we zien dat Gods woord in vervulling gaat. Waarom? In de Bijbel staat dat er straks een rijk zal zijn, met name een Europees rijk, het Oud-Romeins Wereldrijk, dat het rijk van de Antichrist zal vormen. En we zien vandaag heel duidelijk om ons heen dat Europa ten opzichte van alle andere grote wereldmachten steeds invloedrijker wordt. En dat er een Europese leider gezocht wordt om ons de weg te banen en de macht naar zich toe te trekken, alle economische macht, alle politieke macht en alle religieuze macht. En er is geen andere stad die daarvoor zo in aanmerking komt dan de stad Rome. En dat is hetgeen wat wij vandaag zien. Steeds meer om ons heen. De Europese leider. En dat is hetgeen wat Daniël ook zegt in de profetieën. Daniël heeft het over het Romeinse Rijk. En Daniël zegt ook, als het Romeinse Rijk er is, in zijn volle bloei er weer zal zijn. Zoals ook in Openbaring staat, dat dat Rijk vergeleken wordt met een soort beest wat er was, wat er niet is en wat er weer zal zijn. Nou, dat is de tijd waar we vandaag in leven. Iets wat er niet was, dat komt weer. Het herstel van het Romeinse Wereldrijk. En u moet niet vergeten dat elke euro die u uitgeeft, heeft het symbool van Rome, de 12 sterren. Elke vlag die namens de Europese Unie hangt, heeft het symbool van de 12 sterren. En Rome symboliseert de godsdienst met de 12 sterren, de Mariaverering. En zo zien we dat zowel de godsdienstige, politieke, economische lijntjes allemaal terugkomen daar in Europa. Het Verenigd, het Nieuw, de Europese Unie. Een grote, gigantische macht die waarschijnlijk in de komende tijd in een hele snelle, in een geweldige snelheid machtig zal worden. En daar is de Bijbel duidelijk over. En dat, zo kun je dat eigenlijk zien, dat zijn profetieën die vandaag niet een beetje zoekend, niet een beetje van nou puzzelend, van kunnen we nog wat vinden, maar die vandaag heel duidelijk zichtbaar in vervulling gaan. Waarin het woord van God zo actueel is. Het woord van God spreekt hierover als teken van de spoedige komst van Christus. Daarnaast hebben we natuurlijk het zuchten van de schepping. Gods plan met Israël. De wetenschap, denk aan het onderzoek in Genève, waarin de mens bijna aan God gelijk wil zijn. Dat zijn de profetieën die we vandaag om ons heen in vervulling kunnen zien gaan. Tot slot, welke profetieën mogen we naar uitkijken die in vervulling zullen gaan? Nou, ik denk dat de Bijbel daar heel duidelijk over is. In Handelingen 1 vers 11 zeggen twee mannen, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Wij kijken uit naar de wederkomst van Christus. En zoals al die andere profetieën letterlijk in vervulling gegaan zijn, zoals al die profetieën vandaag in vervulling gaan, zo mogen we uitkijken naar dat geweldig moment dat de hemel geopend zal worden en dat Christus terug zal komen in macht en heerlijkheid. Daar is de Bijbel duidelijk over. De Bijbel is er duidelijk over dat er straks hier op deze wereld één koning zal regeren. En dat is niet de antichrist, maar uiteindelijk degene die de troon van David mag krijgen. Dit is Jezus zelf, de Zoon van God. En dan zegt Daniël ook heel duidelijk, net zoals al die andere wereldrijken, zo zal Gods koninkrijk hier op aarde aanwezig zijn. En vanuit Jeruzalem zal hij, Christus, zijn rijk uitbreiden wereldwijd. En zal er niemand anders koning zijn op deze aarde dan Jezus alleen. Zijn woord gaat in vervulling. Hoe is het met u? Hoe staat u tegenover dat woord? Hoe gaat u met dat woord om? Zegt u van, ach, het zal mijn tijd wel uitdienen. Ach, het is allemaal wel leuk om te lezen in de Bijbel, maar zou het allemaal wel waar zijn? Ik zou u vanavond willen oproepen om te buigen voor het woord. Om dit woord te aanvaarden. En als u dit woord aanvaardt, dan staat er in de Bijbel, dan wordt u opnieuw geboren. Dan wordt u een kind van God. In dat woord staat hoe Christus voor ons de weg gegaan is. Hoe Christus ons verlost heeft. Hoe Christus ons eeuwig leven geeft. En daarom staat in de Bijbel, wees niet eigenwijs. Zoek niet die eigen wijsheid. Maar zoek het woord van God. En weet u, dat woord van God, dat wil ons de weg wijzen naar de eeuwige heerlijkheid met God. Stelt u zich eens voor, als de Heer Jezus vandaag die profetie in vervulling laat gaan, dat hij terug zal komen. En we als gemeente allereerst hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Want zijn woord wordt vervuld. Hij doet wat hij zegt. Hoor je daar dan ook bij? Ga je dan ook mee? Nee, dan zal het niet zo zijn dat in de hemel naar uw lidmaatschapbewijs gevraagd wordt van de kerk. Of naar uw doopbewijs. Dan zal er maar één vraag zijn. Wat heb je met Jezus gedaan? Heb je Jezus aanvaard als je verlosser? En in mijn Bijbel staat, wie in de Jezus gelooft, heeft eeuwig leven. Komt niet in het oordeel, maar is overgegaan vanuit de dood in het leven. Dan hoef je niet bang te zijn voor dat moment. Dan mag je weten, het is goed tussen God en u. En dan mag je God op zijn woord geloven. Zullen we een moment van stilte nemen en heel eenvoudig de Heer een antwoord geven op dat wat we vanavond gehoord hebben. We hebben gehoord dat God zijn woord houdt. En dat God in zijn woord zegt, als je de Heer Jezus in je leven toelaat, dan vergeeft hij je zonde. Dan heb je eeuwig leven. Dan heb je een geweldige toekomst. Laat een moment stil nemen. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we niet hoeven te twijfelen aan dat profetisch woord. Maar dat we mogen zien in het verleden dat uw woord vervuld werd. Dat uw woord vandaag vervuld wordt. hoe de wereld op zoek is naar een wereldleider die ons uit het moeras van de economische toestanden redt, die de wereldvrede brengt. Heer, we mogen weten dat u uw woord ook in de toekomst gaat vervullen. En dan weten we dat uw komst heel dichtbij is. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal klaar zijn om u te ontmoeten. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 442 uit Opwekking. Prijsstem, prijsstem. Jezus, de machtige redder, roemt zijn liefde eeuwig en wereldwijd. Na het tweede couplet wil ik graag vragen of het koor wil komen. Dat tweede couplet, elk couplet bestaat uit twee stukjes, maar goed, ik geef al een teken. Dan geef ik graag de gelegenheid aan Praise the Lord om nog een aantal liederen voor ons te zingen.
Oh,
daarna in his love, door de liefde van Christus, door zijn offer, zijn wij gered. En dan tot slot willen wij zingen naar Openbaringen 5, vers 12. Als alles gezegd is, als er alles gezongen is, als alles gedaan is, dan blijft er maar één lied over. Waardig is het land. Dan blijven wij staan en zingen we straks met u een zegenbede. Wordt de zegen ook uitgesproken en dat doen wij met een lied en zegen. Dus wij blijven hierna staan.
Oh,
Laten we samen de Heer danken en ik ga u voor in dankgebed. Heer, wat geweldig dat dat eens zal klinken rondom de troon waar de Heer Jezus zal zijn. Waardig is het Lam. Heer, dan weten we dat als de Heer Jezus terugkomt, dan staat er zelfs dat hij de naam zal dragen, het woord van God. Heer, u bent waarachtig. Uw woord is waarachtig. We hebben er vanavond bij stil mogen staan dat alles wat in uw woord staat ook werkelijk vervuld zal worden. Dat u gekomen bent, Heer Jezus, om uw woord te vervullen. Heer Jezus, dank u wel dat u geroepen heeft, het is volbracht. Dat u het allemaal vervuld heeft. En dat het vervuld zal worden als u terugkomt, Heer Jezus. En we voor altijd bij u mogen zijn. Heer, wat een moment zal dat zijn. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de liederen die we mochten zingen. Voor de liederen waar we naar mochten luisteren. Laat het zo zijn, Heer, dat iedereen die vanavond hier in deze kerkzaal is, mag weten dat het goed is tussen hem of haar en God. Dat we allemaal zoals we hier zitten mogen geloven in de waarachtigheid van het woord van God. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis? Mogen ze ook de komende week heel dicht nabij zijn en ons bewaren in deze turbulente wereld, waarin het allemaal zo snel gaat, maar waarin we mogen weten dat één ding vast is, en dat is uw woord. Heer, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. Het koor gaat een begin maken aan een heel mooi lied, de zegenbeden. Het eerste stukje zullen ze zingen. Dan zal ik de zegenbeden uitspreken. En dan zingen ze nog een laatste stukje over de zegenbeden. Het is misschien goed om er met elkaar bij te gaan staan. En ik wil in ieder geval het koor heel hartelijk bedanken voor jullie medewerking. Er is voor iedereen koffie en thee en we kunnen met elkaar nog wat napraten. Ook over dingen die misschien zijn blijven hangen. Maar laten we samen deze dienst afsluiten met het zingen van de zegenbeden. De liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus terug zal komen en het woord Gods in vervulling zal gaan voor altijd. Amen.